groet jullie al in Jezus' wonderbare naam. We zijn vrijdagavond begonnen. We mochten we zien uit Matthäus 28 dat Martha en Maria naar het graf gingen. En toen ontdekten dat het graf leeg was en ze kwamen daar een engel tegen en we hebben daaruit mogen leren dat het goed is om de Heer te zoeken. En de engel die zegt, kom en zie. Dus we moesten eerst komen, ze hadden ze nooit gezien. En dan hoe de Heer Jezus ook direct eigenlijk zijn woord vanuit Matthäus 7 bevestigt. Want ze draaiden zich om en toen kwamen ze de opgestane heiland al tegen. En we hebben ook gezien dat vanuit Johannes 20, ook gisteren nog even aangehaald, dat alles ordelijk ging, zelfs in het graf, de grafdoeken keurig opgerold waren en de zweedoek op een andere plaats. En hoe anders dat ging hebben we gelezen bij Lazarus toen hij uit het graf kwam. Hij was nog ontbonden met de grafdoeken. Lazarus heeft geen nieuw opstandingsleven gekregen, die was gewoon opgewekt, die heeft als het ware de geest teruggekregen. En gistermorgen hebben we gezien dat als we niet sterven, dan hoeven we ook niet te leven. Als we niet begraven worden, hoeven we ook niet opgewekt te worden. En als we niet lijden, zullen we ook niet delen in zijn verheerlijking. En toen zijn we via Johannes 11 vers 25 als kerntekst dat Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Hebben we de schrift doorgewandeld op een tiental plaatsen. En hebben we gezien met elkaar dat God inderdaad, God zelf het leven is. En hoe hij al in de schepping in Genesis 2 het leven gegeven heeft aan het veld gewas door te zorgen dat er damp opsteeg uit de aarde, dat er regen kwam. Want dan zien we ook, het had nog niet geregend. En ook dat is iets wat de Heer zelf doet. Dat zijn niet zomaar wolken en luchten die vanzelf ontstaan. Dat is allemaal gemaakt door de Heer zelf. En we hebben gezien hoe hij Adam gemaakt heeft uit het stof der aarde. En daarom hebben we ook een sterfelijk lichaam, maar dat lichaam was bewegingloos. Daar zat geen leven in. Totdat de Heer zelf de levensadem in zijn neus blies. En zo is de God van het leven. We hebben gezien hoe de Heer Jezus dan ook leert natuurlijk in openbaring dat hij de eerste is en de laatste is. We hebben gezien dat hij ook op het laatst zal oordelen over de levenden en de doden. We hebben gezien vanuit Daniel 12 dat de een gaat heen te leven en de andere tot een eeuwig afgrijzen. Die ontzagwekkende grootheid van zijn kracht zal scheiding brengen. Zal scheiding brengen tussen hen die in hem geloven en hen die niet in hem geloven, die hem verworpen hebben. Jezus Christus onze Heer. En uiteindelijk zijn we nog even stil, hebben we nog even stilgestaan bij Efeze 6, bij Efeze 1. En misschien dat we daar weer kunnen beginnen voordat we teruggaan naar ons hoofdstuk in Johannes 11. Dat we even kunnen beginnen waar we gisteren gestopt zijn. Het moet ook allemaal een beetje snel, want ik had het idee dat het al donker werd buiten. Misschien dat we nog even terug kunnen gaan naar Efeze 1. En Efeze 1 daarin ontdekt wat onze roeping is. We zien in vers 3, gezegend zij de God en Vader. Het is een brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Dat is voltooid verleden tijd. En dat geldt natuurlijk voor de kinderen van God. Met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En velen van ons stoppen hier, omdat ze zo ontzettend dankbaar zijn, of overweldigend zijn, of er juist moeite mee hebben, hoe dat er nou precies in elkaar zit. Een andere vertaling zegt niet alle geestelijke zegen, maar allerlei. En dat is heus niet in tegenspraak met elkaar, dat is eigenlijk aanvullend. En dan zie je dat ook de vertalers natuurlijk vaak moeite hebben om deze goddelijke dingen aan ons duidelijk te maken. Maar hier staat, geen punt, maar hier staat een komma, dus we moeten een klein stukje doorlezen. En dan zien we die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelsgewest in Christus. Omdat, waarom heeft God dat gedaan? Waarom heeft God u en mij gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelsgewesten in Christus? Hier staat het, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld, voordat hij besloot, als het ware samen met de Zoon, om deze wereld te scheppen, toen hij zei, laten we ons als mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, voor de grondlegging der wereld. Van eeuwigheid is hij God en tot in eeuwigheid zal hij God zijn. Hij is zonder begin en zonder einde en deze God heeft besloten, voor de grondlegging der wereld, dat wij in hem uitverkoren zouden zijn. Kijk, in hem uitverkoren, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Toen al wist de Heere dat er één mogelijkheid was voor de mensen om heilig te zijn en smetteloos te worden. Dat zou alleen kunnen in Christus, in God zelf, in de Zoon zelf, die hij geschapen heeft als het ware. In het mens zijn, niet in God zijn. Want we hebben gezien ook gisteren vanuit Johannes 1 dat hij het woord is. En het woord was God. En het woord was bij God. Van eeuwigheid is het woord, is Christus bij hem geweest. Maar om ons te laten delen in deze heerlijkheid, in deze rijkdom, in deze geestelijke zegen, in dit eeuwig leven, heeft God het plan gemaakt. Heeft hij het plan opgevat om u en mij, om alle gelovigen samen te brengen onder dat ene hoofd, onder Jezus Christus onze Heer. Dat is geweldig als we dat zien. En broeders, zusters, dan hoeven wij niet te smeken in die zin met een soort onzekerheid of God het ons wel wil geven. Hij heeft het ons al geschonken in zijn Zoon. Dat is alles vervat in zijn plan. Dat kunnen we ook zien als we verder lezen. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Dit is de wil van God. Dit is het plan van God. Dit is de bedoeling van God. Dat wij heilig en smetloos zouden zijn in de liefde in hem. Onder dat ene hoofd. Onder Jezus Christus. Jezus Christus die alles draagt, hebben we ook gisteren gezien vanuit de brein, door het woord van zijn kracht. Hij heeft niet alleen deze wereld gemaakt. Hij heeft hem niet doen ontstaan. Maar hij onderhoudt hem ook. Hoe zou anders? We hebben net gezien een praktisch voorbeeld. Ja, jullie niet, maar klaar. Dat het licht uitging in de wc's. We hebben gisteren dat voorbeeld gegeven. Als de Heer de stekker eruit trekt. Als hij dan stort alles in. Het ganse heelal, de ganse aarde zal verdwijnen. Hij is het die het leven geeft. Dat is hij die adem. Die hij in adem blies als het ware terughaalt. Nou sterft ook een mens. En hoe hebben we dan gezien, ik geloof in Ezekiel 37 is het dal van de dorre doodsbeenderen dat op een gegeven moment Ezekiel moet prediken tot de geest in het noorden. Ik weet niet waar het hier is, maar het noorden en het zuiden en het oosten en het westen. En dan zegt hij, kom, en dan blaast de geest in de gedoden. Dat is het leven. Dat is wat Jezus over spreekt als hij zegt dat hij de opstanding en het leven is. Ik wil nu vanmorgen een stukje verder met u lezen uit Johannes 11. We hebben gisteren het eerste stuk gelezen. En dan gaan we een stukje verder lezen. Wat handelt over de opwekking van Lazarus. Waar de Heer al heeft laten zien dat hij de opstanding in het leven is. Hij heeft het niet alleen verteld. Hij heeft het ook gepraktiseerd. Hij heeft het laten zien. Toen hij de jongeling van Nain opwekte. De dochtertje van Jairus. En hier bij Lazarus. Laten we lezen vanaf vers 25 tot en met 46. Vanaf vers 24. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Je weet dat 1 Korinther 15, we hebben er gisteren ook een stuk het gelezen, daar ook over handelt. We hebben gezien, want we kennen de schrift toch allemaal. We hebben toch gezien, toen Jezus gekruisigd werd, dat toen al ook vele graven open gingen. Toen was er al een eerste opstanding van de heiligen. Niet van de ongelovigen, maar van de heiligen. De graven gingen open. Maar God heeft eigenlijk getoond welke macht hij heeft. Zoals Dennis vanmorgen ook zei, dat is voor de Heere Waar onze problemen beginnen, begint zijn kans als het ware. Onze problemen zijn zijn kansen. Zoals we ooit lazen van Corrie ten Boom, dat ze ergens het evangelie moest brengen, de Heer, dit kan ik nou echt niet. Toen zei de Heer, nou dan is het de kans voor mij, dat ik het kan doen door jou heen. En daarom brengt de Heer ons voortdurend ook in een soort voor ons onmogelijke omstandigheden, dat hij zijn heerlijkheid kan vertonen, betonen. Vers 25, Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. De dood, broeders en zussen, zal slechts een portaal zijn waar we doorheen trekken. Gelooft u dat? En ze zei tegen hem, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd hebben, ging zij weg. En riep Maria, zuster, onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen al de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voet en zei tegen Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. En Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kom hij die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was. Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf, het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei, neem de steen weg. Zoals ook bij het graf van de Heer Jezus de engel de steen wegrolde. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heer, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag en Jezus hief de ogen op en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, want ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, omdat ze geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorven kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoek, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden, die naar Maria toegekomen waren, gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Zien we dat hier, lieve broeders, zusters, sommigen gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Jezus wekt die Lazarus op uit de dood. Hij laat hier zien dat hij de opstanding en het leven is. En dat sommigen gaan er als het ware over roddelen, want we zien daarna dat de raad besluit om Jezus te doden. Terwille van het feit dat hij iemand opwekte uit de dood, is hij later ook veroordeeld natuurlijk mede, onrechtvaardig en gedood aan het kruis van Golgotha. Sommige mensen willen dit niet. En daarom hebben we ook gisterenmorgen ook nagedacht dat laster en lijden ook het deel is vaak van de christen die echt godvruchtig wil leven. Paulus zegt dat ook tegen Timotheus, alle die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. Want dat lijden, dat moet u doormaken, dat moeten wij doormaken, anders kunnen we ook niet delen in zijn heerlijkheid. We kunnen niet delen in de opstandingskracht van Jezus als we niet delen in zijn dood. We kunnen niet delen in de heerlijkheid van Jezus als we niet bereid zijn om willen van zijn naam te lijden. En u ziet hier, dat als de heerlijkheid van God openbaar komt, dat dan de vijand als het ware in opstand komt. Hij vindt het verschrikkelijk als u gered wordt van de hel, maar hij vindt het nog veel erger als u gaat leven naar die bedoeling zoals we dat gezien hebben in Efeze 1, dat die heerlijkheid van God openbaar komt, dat wij gaan leven tot lof van zijn heerlijkheid, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. En toen hebben we gisteren ook gezien dat die opstanding en dat leven in de gelovigen is. Omdat Jezus in u woont, is die opstandingskracht ook in u. En is dat uw kracht, uw bron, waarvanuit u bestaat en waarvanuit u leeft. Waarvanuit u de dingen doet. En de Bijbel heeft verschillende voorbeelden gegeven, ook van mensen die doden opwekken. We hebben een voorbeeld gegeven van Elia en Elisa. Dat was maar een enkele keer. We hebben gezien bij Petrus dat het meer is voorgekomen, bij Paulus. En niet dat het dagelijks werk was ook voor deze broeders, maar het gebeurde. Zichtbaar werd dat Jezus in de gelovigen was. Want Petrus of Paulus in hun vlees kunnen natuurlijk niemand opwekken. Maar we zien zelfs dat er op een gegeven moment, als Elisa gestorven is en er ligt in het graf, en er komt een vijand en er valt iemand op, er is iemand gestorven, ze gooien hem op de botten van Elisa, dat hij zo weer levend wordt. God is God. God is Heer. Hij gaat over die dingen. En daarom is het ook heerlijk als we lezen in Handelingen 2, dat bij de Petrus spreekt, dat hij zegt dat hij verbrak de wegen van de dood. Omdat de dood Christus niet kon houden. Het leven is sterker dan de dood. Die opstandingskracht is sterker dan die kracht die iemand neervalt in het graf. En dat is wat Jezus ons laat zien. Wat Jezus ons openbaart. En straks waren we in het feest, en misschien kunnen we nog even terug. We hebben gisteren wat door die Bijbel heen gewerkt. En dat gaan we vanmorgen nog even doen. Efeze 1. Het is ook heerlijk als we thuis raken in Gods woord. Maar ook dat Jezus zegt. De woorden die tot u spreekt zijn geest en leven. We hebben gezien. De doden zullen horen de stem van de levende God. De Heere moet spreken met u, met mij. De Heere moet dat woord levend maken in ons. En dan komt die opstandingskracht en dat leven meer en meer in ons. En dan zal duidelijk worden hoe groot die heerlijkheid van God is. Het is ook heerlijk als gemeente dat je mag leven om de lof en de eer en de heerlijkheid van de Heere uit te mogen beelden. Dat zichtbaar wordt in ons leven hoe groot die genade van God is. Dat hij van zondaren die op weg waren naar de hel. Als het ware in onze ogen vaak, ja, mislukkingen, misbaksels. Je kunt er allerlei namen aan geven. Sommige mensen die niet geneigd zijn tot enig goed, maar geneigd tot alle kwaad, dan maakt hij een nieuwe schepping van. Dan maakt hij kinderen van de levende God van. Die maakt hij zodanig dat ze heilig en onbesmet zullen wandelen te midden van een kromme verdraaid geslag. Dan zien we de heerlijkheid van God. Er zal nooit één mens iets kunnen bereiken in het koninkrijk van God. Geen enkel vlees of lichamelijke inspanning of intellect of wat het ook samen zal iets kunnen pakken van die orde van de Godheid. Daarom is het zo mooi als dat zichtbaar wordt. En wat is het dan verschrikkelijk dat wij soms als mensen allemaal bezig zijn met onszelf. Dat de mens zo centraal staat, ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Christus moet centraal staan. Het is zijn gemeente. En hij is het hoofd. En hij heeft de prijs betaald. U niet en ik niet. Hij. Alleen hij heeft de prijs betaald. Jezus Christus onze Heer. En u bent niet de opstanding in het leven en ik ook niet. Maar hij is de opstanding in het leven. En hij spreekt ook vandaag nog levende woorden. Efeze 1 vers 19, daar zien we het ook. Of dat Pieter hem ook al voorgelezen heeft gisteren. De alles overtreffende grootheid, dus van zijn kracht. Dus deze kracht is de grootste kracht die er is. Er is geen kracht op aarde of in de hemel die hier aan gelijk is. Dit is de aller overtreffende grootheid van zijn kracht. En wat doet hij met die kracht? Daar werkt hij mee in ons. Ziet u het? En wat de over... Paulus bidt dus hier. Gisteren heeft Pieter het voorgelezen, die ene zin van 5 versjes. Dat Paulus bidt om de geest van wijsheid en openbaring om het te ontdekken. Broeders, zussen, wij hebben de geest van wijsheid en openbaring nodig om te ontdekken hoe groot onze erfdeel is. Het is als iemand die over de hele wereld bijvoorbeeld een bezitting heeft geërfd. En dan vliegt hij de wereld rond en gaat hij kijken naar een villa of een landgoed of weet ik van wat hij allemaal geërfd heeft. Hij kan dat niet in één ogenblik zien. Hij kan dat niet in één keer begrijpen. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen. Voordat wij beseffen wat het allemaal inhoudt, wat het betekent, dan zijn we een poosje verder. Maar om dat te beseffen, omdat het geestelijke zegen is, hebben wij de geest nodig. Hebben wij de geest van wijsheid en openbaring nodig. En dat is wat Paulus hier ook voorbidt voor de gemeente van Efeze. En dan komt hij aan die alles overtreffende grootheid van een kracht die werkzaam is in ons. Ziet het? Aan ons die geloof overkomt, de werking van de sterkte van zijn macht. Die kracht die heeft gewrocht in Christus. Die kracht die hem, Jezus, uit de doden deed opstaan. Daarvan zegt Paulus, die is werkzaam in u. En wat moet die kracht doen? Die moet u gelijkvormig, en mij, die moet ons gelijkvormig maken aan het beeld van Christus. Die kracht is bezig om die heerlijkheid van God tot stand te brengen. Die kracht is bezig, niet uw kracht. Wij moeten natuurlijk ons bekeren en dingen afleggen, maar die kracht is bezig om ons heilig en smetteloos te maken. Dat is geen zelfwerkzaamheid van u en van mij. Dat is werkzaamheid van zijn kracht, van zijn scheppingskracht, van zijn almacht die bezig is om zijn bedoelingen naar het welbehagen van de wil van de Vader, om zijn wil in u en in mij te volbrengen. Dat is Gods verlangen. Dat die heerlijkheid van Christus zal rusten op zijn lichaam, niet op het hoofd, maar ook op het lichaam. Dat is Gods plan. Dat is Gods bedoeling. Dat is Gods heerlijkheid. En dat kan maar door één kracht geschieden. Dat is zijn kracht. Zijn almachtige hand, zijn almachtige kracht. En dat is een kracht die laat zich nergens door tegenhouden. Niet door muren, niet door beton, niet door daken, niet door vloeren en ook niet door de dood. Die kracht die laat zich soms tegenhouden door onze onwilligheid. Dat zien we. Michel heeft het voorgelezen uit Openbaring 22. Elk die wil, die komen en nemen en drinken het water, het leven is om niet. We hebben het gezien in Matthäus 28. Martha en Maria kwamen. Je zou kunnen zeggen, waar was de rest? Waarom zijn ze niet allemaal meegegaan met Martha en Maria? Martha en Maria, die kwamen. En die gingen de Heer Jezus zoeken. En die hebben hem als eerste gezien. Ze hebben hem als eerste gevonden. Omdat de Heer het zo besloten heeft. In zijn macht en in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid om rekening te houden met ons. Met de keuzes die we maken. Met datgene wat wij willen of niet willen. En natuurlijk is het zo. Als wij gewillig gemaakt zijn, heeft hij het gedaan. Maar we weten dat ook de Heer Jezus weent over Jeruzalem. Ik geloof Matthäus 12 is. En hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk in een archiepen, maar ik heb niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En dat zien we ook in de geschiedenis die we net gelezen hebben, in Johannes 11. Sommigen zijn zo verblijd over de opwekking van Lazarus, maar anderen gaan het vertellen bij de Farizeeën. Moet je nou eens horen wat hij weer gedaan heeft, deze Jezus van Nazareth. Dan heeft hij iemand opgewekt uit de dood. Nou, dan zijn de Farizeeën bang om een invloed en een baan te verliezen. En daarom wordt Jezus omgebracht. En denk niet, broeders en zusters, er is niks nieuws onder zon, dat het vandaag anders is. Deze geest is nog steeds werkzaam. Ook te midden van ons leven, te midden van de gemeente van Jezus Christus. Vanuit welke kracht doet de Heer dit? Vanuit welke kracht moet u leven? Vanuit welke kracht kunt u de zonde overwinnen? Vanuit welke kracht kunt u anderen lief hebben die u onheus bejegenen? Alleen maar uit deze kracht. U heeft dat niet in uzelf. Ik heb het niet in mezelf. Maar het is de kracht van Jezus. Het is het leven van Jezus wat in de gelovige is. Geweldig mooi. Wat de Heer gedaan heeft, dat Hij dat besloten heeft, in zijn Zoon. In Korinthe 1, vers 24 zegt het. Misschien kunnen we hem even opzoeken. We hebben hem allemaal. 1 Korinthiërs 4:3. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus. De kracht van God en de wijsheid van God. Als u de kracht nodig heeft, dan moet u bij Jezus zijn. U moet niet bidden om kracht als ware, maar u moet bij Jezus zijn. Als u wijsheid tekort komt, kunt u bidden om wijsheid, een soort losgegeven, of dat er ergens een stroompje is of een potje is waar u dat uit krijgt. En Paulus leert ons van de geest van wijsheid en openbaring. En hij spreekt over Christus. Broeders en zusters, wij hebben Christus nodig. Wij hebben de Zoon nodig. U heeft niet nodig allerlei dingen op te weten in uw hoofd. Die brengen u niet verder. Misschien maken ze u zelfs wel opgeblazen. Wij hebben de Christus nodig, want de Vader heeft het besloten in de Zoon. U heeft de gemeenschap met deze heiland nodig. U heeft de gemeenschap nodig met deze Jezus. Deze die de opstanding en het leven is. Maria zegt, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Met andere woorden, als Jezus bij ons is, is het leven bij ons. Als Jezus in ons is, is het leven in ons. En zoals toen als Lazarus opgewekt werd uit de dood, zo zullen wij ook opgewekt moeten worden uit de dood. Althans, als wij niet meemaken dat de Heer ons komt halen voor die tijd, dat zou ook nog kunnen. Maar als wij er sterven, dan worden wij ook weer opgewekt. Dat lichaam blijft niet in het graf. We hebben al gezien hoe zorgvuldig dat de Heer is, zelfs over de grafdoeken en de windsels. En bij Lazarus moesten de mensen die afdoen. En bij de Heer was dat niet nodig, omdat hij opstond in een nieuw leven. Maar er kwam een engel het keurig opruimen. Christus is de kracht van God. En Christus is de wijsheid van God. En dan zegt Paulus hier ook, in vers 25, want de dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. U weet het allemaal, hoeveel godsdiensten dat er zijn op deze wereld. En Boeddha, Mohammed, en noem ze maar op, ze zijn allemaal gestorven. Maar wij hebben een levende Heer. Die is opgestaan uit de dood, die leeft en die kan ons helpen. Hoe kan er nou een dode God ons helpen? Hoe kan een dode God ons redden van de dood? En toch zien we dat de dwaasheid van de mensen daarin gelooft. En daarom zegt Paulus, nee, het is de dwaasheid van de prediking. De dwaasheid van God is de prediking van het kruis. Dat is de dwaasheid van God, maar die is wijzer als de wijsheid van de mensen. Door deze prediking, door dit woord, komt alles tot stand. Door dit woord is alles tot stand gekomen en door dit woord wordt alles onderhouden. En door dit woord zullen ook de doden levend maken. Want u, als u gelooft, bent u levend geworden door het woord en door de Heilige Geest. Het woord van God is tot u gekomen. En u bent het gaan zien. Op een gegeven moment bent u het gaan zien. U bent gaan zien dat u dood was in uw zonde, of u bent gaan zien dat u onderworpen was aan de machten van de zonde, van de hel, of van de Satan, of wat dan ook, maar op een of andere manier bent u tot het geloof gekomen. Dat u een redder nodig had. Dat er krachten en machten werkzaam waren in uw leven, die u als het ware tot slaaf maakten. Die u geknecht hebben. En toen had u iemand nodig die sterker was dan deze machten die u knecht, hè. Of u was ziek of wat dan ook, u had een redder nodig, u had Jezus nodig. Maar God heeft die kracht in de Zoon gegeven. En daarom is het alles in hem. Alles uit hem en alles door hem. Dus wat hebben we nodig? We hebben Jezus nodig. We hebben de Zoon nodig. We hebben de Christus nodig. We hebben de gezalfde nodig. En misschien denkt u nog wel dat u misschien een beetje in uzelf leeft. Maar laten we dan eens kijken naar Galaten 2, wat Paulus daarover zegt. Galaten 2, vers 20. Overbekende tekst. Maar sommige gelovigen denken dat dat alleen voor Paulus geldt en niet voor ons. Maar dan hoop ik vanmorgen dat we dat mogen wel zien. Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dus wat er nog leeft in Paulus, leeft in het geloof. Maar dan zegt hij eigenlijk, ik ben dood, ik leef niet meer. Christus leeft in mij. En dat sluit naadloos aan, als we dan even teruggaan naar Johannes 6, bij wat de Heer Jezus zegt. Broeders, zusters, al uw pogingen, al onze pogingen om nog iets te bereiken vanuit onszelf, vanuit eigen kracht, vanuit eigen leven, vanuit eigen inzicht, vanuit eigen intellect, dat zal niet lukken. En naarmate u dat de Heer langer kent, zult u dat krachtiger gaan werken, dat dat niet, gaan merken dat dat niet lukt. Omdat het kruis, omdat u één met Christus gekruisigd bent, zegt Romeinen 6. Omdat u met hem gestorven bent, zegt Romeinen 6. Omdat u met hem begraven bent, zegt Romeinen 6. We hebben de vorige week weer een heerlijke begrafenis gehad van vier mensen. Nou, als je nou dood bent, wij verwachten ook niet van iemand die dood is, dat hij nog iets doet, dat hij nog iets kan. Nou, zo met ons. Nou, en dat geeft een heerlijke ontspanning. Als je dat gaat zien, als je dat gaat ontdekken, geeft dat een heerlijke ontspanning. Als je dood bent, kan het ook niet meer van jou verwacht worden. Van wie mogen we het dan verwachten? Wel, van hem die in ons leeft. En dat is wat Jezus zegt in Johannes 6, vers 57. We kennen die tekst allemaal. Maar dat woord moet soms nog wat dieper bij ons doordringen. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft, Johannes 6, vers 57, zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, toen de Heer Jezus nog op aarde was, niet meer nu die verheerlijkt is, maar toen hij nog op aarde was, moest hij ook leven door de Vader. Hij moest de kracht en het leven en de woorden en de werken van de Heer doen en de wil van de Vader doen, we weten dat, voor zijn verheerlijking. Maar hier zegt Jezus, zoals de levende Vader mij gezond en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dus wij moeten dit woord, wat we nu al een paar dagen doen, wij moeten dit woord eten. Wij moeten dit woord tot ons nemen. Als wij dat woord niet eten, als we dat niet tot ons nemen, dan blijven we buiten dat woord. Dan komt het woord niet in ons. En dan kan het woord zijn werking in ons niet doen. Maar als dat woord in ons komt, en sommigen gaan het overdenken, maar het is ook, nee, is goed, maar het is ook belangrijk dat de Heer door de Heilige Geest in ons hart schrijft. Dus Michel zegt, er zijn woorden, er zijn teksten die raken mij, dat komt naar binnen. En dat gaat van binnenuit ons veranderen. Dat gaat van binnenuit doen wat God wil doen. Dan gaat zijn wil in ons leven geschieden. En dan zullen we merken, ook door de loop van de tijd, dat je steeds meer merkt dat je echt niks meer kunt, maar dat Hij het in ons doet. En of dat je nou een preek of bidden of iemand bemoedigen of stofzuigen of wat dan ook. Maar in alles heb je de Heer nodig. Meer en meer word je afhankelijk van Hem. Wat je moet bevallen, dan heb je de Heer nodig. Ja, dan hebben we de Heer bij nodig. Maar het is wel heerlijk dat Hij er ook is. Dat je dat weet. Dat je in afhankelijkheid van Hem leeft. Er kan toch niets hoger zijn, dat hebben we niet meer door onszelf leven, dat gebrekkige leven, de tobberige en de zwakke, of noem alle dingen maar op, de beperkte. Dan gaan we door hem leven, hij leeft door ons, zijn goddelijk leven. Vanuit de goddelijke natuur gaat hij zijn leven in ons leven. Ik kan niets hogers bedenken, ik kan me ook niets eerlijkers voorstellen. Jezus de Christus. En dat hebben we gezien in Johannes 11, waar we straks ook gelezen hebben. Dat geldt niet alleen voor nu, dat geldt ook voor straks. En dat zegt Jezus ook in vers 26. En ieder die leeft in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid, gelooft u dat? Dus alleen uw tent blijft hier. Maar wie u bent, dat gaat verder, we gaan naar de Here toe. En dan krijgen we een andere tent, een ander omhulsel, een ander vat. Maar dan zullen we elkaar ook nog kennen. Vader Abraham werd ook gekend. De Heer heeft nog nooit iemand geweest die iets grijs maakt. Dat hebben we gezien in de natuur, zijn veelkleurigheid. Dus dan komen we elkaar ook nog tegen. We zullen niet meer getrouwd zijn, maar ik geloof er zeker dat ik mijn vrouw tegenkom. En dat we maatjes zijn, ook daar nog. En dat we elkaar zullen houden in een staat die we natuurlijk hier niet kunnen bevatten. We leven daar gewoon verder. Van deze heerlijkheid Ja, moeten we getuigen, zou Dennis zeggen. Dan moet je mond open, dan moet het eruit. Dus we leven nu door Jezus. En we leven straks door Jezus. Eén Korinthe 15 zegt het zo mooi. Misschien kunnen we er ook nog even naartoe. 1 Korinthe 15. Broeders, zussen, zo'n woord als Johannes 11, vers 25, dat kunnen we niet vluchtig lezen. Dat kunnen we niet vluchtig bevatten. We kunnen niet gewoon doorlezen en dat bevatten wat er eigenlijk staat. Daar moeten we mee bezig zijn. Dat is zo eerlijk, dat we er gisteravond mee bezig waren. Morgen weer. Maar er zijn dingen, daar moeten we mee bezig zijn. Daar moeten we als het ware over mediteren. De Heer heeft als het ware tijd nodig om dat in u en in mijn hart te schrijven. Dat we dat beseffen, dat we dat niet alleen kennen, maar dat we dat ook leven. Dat we steeds meer gaan proeven wat dat leven in ons is. 1 Korinthe 15, vers 22. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ziet u hoe eenvoudig dat het is? Gisteren hoorde ik zomaar in één zin een filosoof zeggen van, ja, sterven is niet moeilijk, want dat kunnen we allemaal. Dat zijn van die dingen, ja, dat klinkt allemaal mooi, maar we hebben er niks aan natuurlijk. Maar dat is in Adam. Alles sterven. Nou, zo word je in Christus. Zullen in Christus alles leven. Want de dood is in Adam gekomen. En dat was natuurlijk al in zijn lichaam, omdat hij een sterfelijk lichaam had, was het stof der aarde gemaakt. Maar zo is wie in Christus is, die heeft deel aan dat leven. Dat is onvernietigbaar leven, dat is onvergankelijk, dat is eeuwigdurend, dat kan niet stuk, dat kan niet kapot. Dat kan niet beschadigd worden. Er is geen enkele macht in de hemel of in de hel, of op de aarde, die dat leven van Christus kan aantasten. Het leven van God zelf. Dat gaat niet op en neer. De tandestijds heeft er geen vat op. De zon heeft er geen invloed op. Of de regen, of de droogte, of wat dan ook. Dat is het leven. Dat is de oorsprong van alle dingen. Dat leven gaat boven alles uit. Zoals wij alle als het ware in Adam stierven, zo zullen ook in Christus alle levend worden. Maar Christus eerst, zegt Petrus. Gaan we ook nog even naar kijken. 1 Petrus. Petrus heeft er ook behoorlijk wat over geschreven. Als er iemand is waarin je de bedoeling van de Heer kunt zien, is het toch ook in de apostelen. Ja, als we er gezien hebben in Efeze 1, dat ze geroepen zijn om, dat ze voorbestemd waren om de heerlijkheid van God ten toon te spreiden. Was het dan niet die eenvoudige visser, Petrus, die zo'n haantje de voorste was, die ook daarom soms fouten maakte. En zijn broeder Paulus, die de gemeente is bovenmate vervolgd heeft en daarna door de Heer in de kraag gegrepen is. En ik denk, jij wordt voor mij een werktuig. Wij weten wat een werktuig is, een instrument. Dat wordt door iemand anders gebruikt. Zo is Paulus gebruikt om het evangelie te verkondigen. Het is geweldig. Als de Heer zo zichzelf verheerlijkt door eenvoudige mensenkinderen heen. 1 Petrus 1 vers 3. Daar zegt Petrus, geprezen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hier zie je het weer. Waardoor zijn we wederom geboren? Waardoor hebben we levende hoop? Wel door de opstanding van Jezus uit de doden. Jezus nooit was opgestaan. Had dit er al niet geweest. Een dode God, een dode Christus, zou ons niks hebben kunnen brengen. En dan zie je ook weer dat Petrus hier verder gaat tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Waarom is het onvergankelijk? Waarom is het onbevlekt? Waarom is het onverwelkbaar? Wel, omdat het hemels is, omdat het goddelijk is, omdat het de goddelijke natuur deelachtig is. Dat is dat nieuwe leven. Dat heeft niks om doen met u en met mij. Dat is hetgene wat God in u doet. Wat God in al aan het uitwerken is. En wat straks in de hemel zal zijn. En daarom zegt 1 Korinthe 3 ook. Dat hout en stro en stoppelen. Of hooi. Deze vertaling zegt hout en hooi en stro. Dat zal verbrand worden. We kunnen echt niet werken van hout en stro. En hooi, die kunnen we niet meebrengen in de hemel. We zullen gered worden, zegt Paulus, als de vuur heen. Dus goud en zilver en edelgesteente, dat kan die hoge temperatuur verdragen. Maar er is in de hemel geen zonde. Er is geen onrust, er is geen stress. Er zijn geen lelijke gedachten. Dat is allemaal weg. Dat in Christus, dat is wat de Heer zegt, wat Paulus zegt in de Efeze. Het is de bedoeling dat we heilig en onbesmet zouden zijn. Wij kunnen onze zonden niet mee de wijnstok inbrengen. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Dat zou Christus aantasten. Dat is onmogelijk. Hij is onschendbaar voor de zonde. Dus voordat het in de buurt komt, wordt het als het ware verteerd. Voordat het in zijn buurt komt. Dus voordat de dood in zijn buurt komt, wordt het levend. Dat is net als het lichaam van Lisa. Er valt een dood op en wordt levend. We kunnen toch niet in de buurt van de zon komen zonder warm te worden. Dan zullen we niet in de buurt van God kunnen komen zonder veranderd te worden naar zijn beeld. En daarom zegt de schrift ook, we zullen straks, dan zullen we hem zien, maar dan zullen we ook zijn gelijk hij is. Hoe dichter dat we nu al bij de Heer komen, zullen we meer veranderen naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. En daarom is het zo belangrijk dat we die gemeenschap met de Heer zoeken. En die gemeenschap met de Heer proeven en smaken. En ik begrijp goed dat ik een groot voordeel heb als ik al 30 jaar de Heer mag kennen. Dan zijn er hier wel meer die je misschien al langer kennen. Maar dat groeit, dat nieuwe leven, dat groeit. Dat wordt alleen maar heerlijker. En dan wil ik jullie ook als het ware, ik wil jullie als het ware lekker maken. Om voor te gaan op die weg. En je niet van de weg af te laten trekken. En je niet voor de gek te laten houden. Dit is de enige weg. Dit is de weg met de Heer. Dat is de weg van God. En die krachtbronnen nu, die zal alleen maar sterker worden. Die zal alleen maar heerlijker worden. En die heerlijkheid van God, die zal meer en meer zichtbaar worden in ons leven. Niet uw heerlijkheid, niet de mijne, maar zijn heerlijkheid. We hebben het geciteerd vanuit 1 Johannes 2, vers 24. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden. De andere vertaling zegt te verbreken. Omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Het is toch logisch als iemand probeert mij vast te houden. Die minder sterk is dan ik. Dat zal hem nooit lukken. Dat zal hem nooit lukken. Er is maar één macht die mij vast kan houden. Dat is een macht die sterker is, die groter is. En omdat Jezus al een macht heeft, is er geen macht in hemel of aarde die hem kan vasthouden. Dat is onmogelijk. Het is zo eenvoudig. Het is onmogelijk. Er is iemand de sterkste en dat is hij. Er is iemand de wijste en dat is hij. Er is iemand de heiligste en dat is hij. In alles is hij de eerste, in alles is hij de grootste. Dus het is onmogelijk dat de dood hem kon vasthouden. Het is onmogelijk dat de dood hem zou kunnen tegenhouden. Vroeger had Satan nog de macht over de dood. Maar die is ontroond door Jezus. Die heeft daar ook geen macht meer over. Dus daarom is het onmogelijk voor de dood om Christus vast te houden. En is het ook onmogelijk voor de dood om ons vast te houden als wij in Christus zijn. Uw lichaam kan sterven, want dat sterven. Dat is uit het stof van de aarde gemaakt. Maar voor de rest, uw innerlijk, uw eeuwig leven, uw geestelijk leven, waaruit u nieuw geboren bent, waaruit u een nieuwe schepping bent, als u in Christus blijft, is het onmogelijk dat er enige macht of kracht u zou kunnen aantasten. Onmogelijk. De boze niet. De zonde niet. De wereld niet. Zelfs mijn eigen ik niet. Want dat is ook gestorven. Gekruist is met Christus. Als we in hem blijven. In hem. Dat is de grote sleutel. De rank in de wijnstok. Die heeft onze sleutels gegeven. In mijn woord blijft het Jezus. En in mijn liefde. In mijn lijf. Ja, dan stroomt dat leven, dat opstandingsleven van Jezus, door u heen, naar buiten toe. En ik heb het gisteren gezegd, ik heb gisteren een voorbeeld gegeven van zo'n man die in de gemeente vroeger waar wij waren en wij werken ook met hem. En hij, mijn vrouw weet het ook, hij wilde gedoopt worden, maar hij werd afgewezen. Ze dachten dat hij niet wederom geboren was, deze broeder. En hij heeft al 2 of 3 pogingen gedaan en uiteindelijk is hij toch gedoopt. En mijn vrouw mocht het ook weten van de heren dat hij echt wederom geboren was. En toen zei hij tegen hem, Willem, hoe heb je dat volgehaald? Hij zei, ik had 1 ding. Jullie hadden iets wat ik wilde hebben. Dat had hij gezien. En daarom mogen wij, u en ik, wij mogen getuigen zijn van de heerlijkheid van God. En daarom bent u Gods instrument. Daarom bent u Gods gereedschap. En ik zeg wel eens, broeders en zussen, hou dan op met aan dat gereedschap te knutselen. Want dat kun je toch niet. Heb je wel eens gezien een schade die zichzelf repareren? Er moet een reparateur voor komen. Zo is ook met ons. Als er bij ons iets niet in orde is, dan moet de Heer dat doen. En dan gaan we in de gereedschapmakerij van de Heilige Geest. Dan zeggen we, Heer, maak me geschikt. Heer, maak me bruikbaar. Heer, misschien ben ik niet scherp genoeg, maak me scherper. Heer, ik ben niet dapper genoeg, maak me dapper. En dan krijg je niet gelijk zoals de olie uit de flesje. Dan krijg je oefening om sterk te worden, dan krijg je oefening om dapper te worden. Een beetje om geloven, dan geeft de Heer je geloofsoefening. Zo werkt hij. Nou, dan maakt hij je geschikt voor het koninkrijk van God. En als je dan dat leven van Jezus door mag geven, dan draagt u vrucht voor de eeuwigheid. Dan zouden we heel ons leven werken. En je zou maar 1 iemand kunnen redden van de hel, dan is je leven nog kostbaar geweest en zinvol geweest. Zo verschrikkelijk is het als je het straks zult horen. Als je die kant op gaat, de verkeerde kant op gaat, tot eeuwig afgrijzen, zegt Daniel. Onvoorstelbaar. Buiten hem is je leven. Jezus heeft gezegd, we hebben Johannes 6, vers 57 gelezen, in vers 53 zegt hij, als je mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. En dan zien we ook weer die grote tegenstelling in 1 Johannes 5 vers 12. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, het leven niet. En broeders en zussen, dat is die andere kant in ons leven. Het is zo geweldig om de Heer te kennen, zo geweldig om de Heer te dienen. Maar als je ziet dat zij die geen deel hebben van het leven, op weg zijn naar de hel, op weg zijn naar een eeuwig afgrijzen, een plaats waar pijn is, roeping, geween, tanden geknars. En voor sommigen is het zo onverdraaglijk dat ze de hel maar wegpoetsen. Maar wij kunnen de hel niet wegpoetsen. De schrift is er helder over. U bent binnen Christus of u bent buiten. Of hij is in u of hij is niet in u. Als we geen delen hebben aan Christus, hebben we geen delen aan het eeuwige leven. Want hij is de opstanding in het leven. Als we geen delen hebben aan Christus, hebben we geen delen aan zijn opstanding. En daarom zegt Jezus ook tegen Martha, geloof gij dat? Nu wek ik Lazarus op, maar straks zal ik jou opwekken. Geloof je dat? En zeg maar dat ja, Heer, ik geloof. En daarom praat Petrus over een levende hoop. Uw hoop is niet gebaseerd alleen op dit leven, maar uw hoop is gebaseerd op het eeuwige leven. Een levende hoop, en die wordt levend gemaakt voortdurend. Als wij de Heer Jezus eten en drinken, voortdurend. Als wij het woord van God tot ons nemen, voortdurend. Als wij als het ware de gemeenschap van de Heilige Geest zoeken en beleven, dan wordt die hoop levend gehouden. Maar wat moeten zij die geen hoop hebben? Zo vaak verbaas ik me erover dat mensen hun hart zo vol kan zijn van de dingen van deze wereld, van de dingen van dit leven. En voor de jeugd kan ik het nog een klein beetje begrijpen. Dan ben je nog verwachtingen hebt van de toekomst, dat je nog iets wil worden of iets wil zijn, dat weet ik veel wat. Dat kan ik nog een beetje begrijpen. Je studeert ervoor, je wil iets bereiken. Maar als je dan wat ouder wordt en je hebt dat allemaal gehad. Carrière en een auto en een huis en noem alle dingen maar op. Dan ga je zien dat je naar het einde toe gaat. En dan ga je zien dat het allemaal eigenlijk zinloos is. Wat heeft het zin om te leven voor deze wereld als we niet leven voor hem en door hem? En dan zie je de leegheid van de wereld. En hoe mensen zich proberen te vullen met de dingen van de wereld. Hij is de opstanding in het leven. De mensen hebben Jezus nodig. En daarom, broers en zus, is ons verlangen dat nog velen gered worden. En dat we daarvoor werken. En dat we daarvoor bidden. En dat we geloven dat het Gods plan is, dat Gods bedoeling is. Ook als we Joël 2 vers 28 zien, maar zoveel andere profetieën, dat hij op Jesaja, dat hij nog uit zal gieten van zijn geest. Want die geest maakt leven. De mensen hebben de geest van de Heer nodig. De mensen hebben nodig dat die geest van God komt en blaast in de gedoden. En daarom is het zo nodig dat wij leven tot lof van zijn heerlijkheid. En daarom is het zo heerlijk dat wij dat mogen. Daarom is het zo heerlijk dat wij kennis hebben gekregen aan hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. Ik hoop dat u er nooit meer aan twijfelt. Ik hoop dat u dit nooit meer vergeet, wat het betekent dat Jezus de opstanding en het leven is. Dat deze bron in u, waarvan Jezus zegt, die zal nooit opdrogen. Hij zal zijn als een fontein, die spuit aan eeuwige leven. En als je gedronken hebt van het levende water, die zal nimmer meer dorsten. Gelooft gij dat? Amen.